Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. We noemden nu Psalm 89, vers 14. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Maleachi en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Maleachi 3, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 en daarvan paragraaf 15, waarna wij zingen uit Psalm 74 en daarvan het 15e vers: hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, en wat er verder volgt.
Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemeende ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. Om met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde. Eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit dat verwerping, het welk Gods geenszins maakt tot een auteur van de zonde, het welk Gods lastig is te denken, maar hem stelt tot verschrikkingen, onberispelijken en rechtvaardige rechter en wreker. Wij lezen nu Malachi 3. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht den weg bereiden zal. En snel ik tot zijn tempel komen die heren, dien gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welken gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der volles. En hij zal zitten, louterende en des zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen door louteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen. Als in de oude dagen, als in de vorige jaren. En ik zal tot de lieden ten oordeel naderen, en ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degenen die het loon der dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt zij niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer, met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat de spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de venzen des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het, dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen? En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd. Ook verzoeken zij den Heere en ontkomen. Als dan spreken die den Heere vrezen, en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt het toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degenen die den Heere vrezen en voor degenen die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te die dagen die ik maken zal, bij een eigendom zijn. Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gelieden wederom zien het onderscheid tussen den rechtvaardigen en den goddelozen, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient.
Gemeente, in aansluiting op de preken van vanmorgen en vanmiddag, kunt u de tekstwoorden voor deze dankdagavond vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Maleachi 3, en daarvan het 10e vers. Waar we Gods woord aldus lezen, brengt al de tiende in het schathuis, opdat er spijze zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet open doen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. De gemeente schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden en deszelfs verband hoe de Heere zijn verbondszegen geeft. Hoe de Heere zijn verbondszegen geeft. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats met de komst van Christus. In de tweede plaats in de weg van de gehoorzaamheid. En in de derde plaats tot een bewijs van Gods rechtvaardigheid. Hoe de Heere zijn verbondszegen geeft. Letten we dan op het 17e vers van het vorige hoofdstuk en de eerste 5 versen van dit hoofdstuk. Onze tweede gedachte in de weg van de gehoorzaamheid letten we dan op de versen 6 tot en met 11, waar de Heere oproept tot bekering. En onze derde gedachte tot een bewijs van Gods rechtvaardigheid. De Heere zal zegenen, opdat het verschil duidelijk wordt tussen degene die de Heere dient en degene die hem niet dient. De versen 13 tot en met 18. Gemeente, de vierde dialoog. De Heere is in gesprek, ja, de profeet is in gesprek met het volk van Juda, maar in de profeet en in de prediking van vanavond is de Heere eigenlijk ook met u in gesprek. En die vierde dialoog die is al begonnen in het vorige hoofdstuk. We hebben dat dan ook vanmiddag laten liggen, het 17e vers. En daar zegt de Heere: gij vermoeit de Heere met uw woorden. En nog zegt gij: waarmede vermoeien wij hem? Iedere keer blijkt dat het volk totaal niet beseft wat er eigenlijk aan de hand is. Zo weinig zelfkennis. Het is voor hen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar de beschuldiging die zij aan het adres van de Heere gedaan hebben, was heel ernstig. Want waarin vermoeien wij de Heere? Daarmee dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan zodanige, of waar is de God des oordeels? Er zijn dus mensen die zeggen, ach, de Heere doet net alsof hij niks ziet. De Heere grijpt niet in. Het lijkt wel alsof de goddelozen maar kunnen doen wat ze willen. En of de Heere hen nog zegent ook. En het lijkt wel als je in de wegen van de Heere wandelt en zijn geboden gehoorzaamt, of de Heere dat niet zegent. Hij laat het kwaad ongemoeid. U zegt misschien, nou, dat is ook wel goddeloos om zo te denken. Toch blijkt uit het verband dat het hier gaat ook om Gods kinderen. Want straks wordt er van deze mensen gezegd dat zij verlangen naar de komst van de Messias. Maar dit is een worstelpunt voor velen van Gods kinderen vandaag de dag, maar ook in de tijd van Maleachi. En wij weten dat bijvoorbeeld ook uit van Asaf, uit de 73ste psalm, hoe dat hij ermee geworsteld heeft. De goddelozen, die hebben geen banden tot hun dood toe. Ze zijn gezond tot op hun laatste avondstond. En mijn bestraffingen, zegt Asaf, die zijn er iedere morgen. Het lijkt wel alsof de Heere onrechtvaardig is. Hebt u daar nooit last van, kinderen des Heeren? Ik wou dat ik er nooit last van had. Je kunt de Heere soms niet begrijpen. Waarom grijpt Hij nou niet in? Waarom laat Hij het kwaad gebeuren? Het lijkt wel alsof de goddelozen, alsof de leugenaars God aan zijn kant hebben. Dat is moeilijk, jongens en meisjes. Ik las van Mussolini tijdens een vergadering dat er een christelijke man was die hem erop wees dat hij Gods geboden moest gehoorzamen. En toen pakte Mussolini zijn zakhorloge en hij zegt: ik geef die God van jou 5 minuten om mij te doden. En als dat niet gebeurt, dan is dat een teken dat hij niet bestaat en dat ik dus ook die geboden niet hoef te gehoorzamen. En die 5 minuten gingen voorbij. En wat zouden wij gewenst hebben? Dat God ingreep. En dat God liet zien dat Hij de levende God is. En de Heere deed het niet. En Mussolini deed zijn zakhorloge weer in zijn zak. En zie je wel, ik hoef die God niet te gehoorzamen. De Heere doet het niet op ons commando. De Heere doet het niet op onze tijd. En reken maar dat Hij erachter gekomen is dat God de goddelozen straft. Maar dat doet de Heere op zijn tijd en dat doet Hij op zijn wijze. Maar dat kan voor Gods kinderen wel eens een worsteling zijn. En dat was het ook voor deze mensen in de dagen van Maleachi. Alsof de Heere de zijnen vergeten is. En dan komt het antwoord. Dan zegt, en dan gaat de Heere Jezus hier spreken: zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Het is alsof de Heere Jezus hier zegt: ik kom eraan. Denk niet dat het kwade ongestraft zal blijven. Ik zal mijn engel zenden, ik zal Johannes de Doper zenden, de wegbereider. Hij wordt hier aangekondigd. En snellijk zal tot zijn tempel komen, dien Heere die gijlieden zoekt. Dus er is nog een volk in de dagen van Maleachi, dat is het te doen om de komst van de Messias. Zij zoeken de Heere. Maar ze kunnen het niet begrijpen dat het allemaal zo lang duurt. De Heere doet recht. Snellijk zal tot zijn tempel komen. Dat betekent plotseling. Hij zal komen als je het niet verwacht. Hij zal komen als een dief in de nacht. En hoe prachtig is de naam die hier aan de Heere Jezus gegeven wordt. Hij wordt genoemd de Engel des Verbonds. Dat verbond, dat hebben we vanmorgen gehoord en vanmiddag gehoord, dat neemt in het boek Maleachi een hele belangrijke plaats in. De Heere wordt hier getekend als een vader die zorgt voor dit volk, maar zij zijn geen kinderen. En dit zijn ongehoorzame kinderen. En hoe zullen die ongehoorzame kinderen nu in een verzoende betrekking komen met God? Door die engel des verbonds, de Heere Jezus Christus, het hoofd van het genadeverbond, die naar deze aarde komt en die het verbond vast zal maken in zijn offeranden. Zo lezen wij het in het formulier van het heilig avondmaal, dat hij het verbond der genade en der verzoening heeft besloten toen hij zei: het is volbracht. Ik zei u al vanmiddag en vanmorgen, Maleachi wil de mensen bij Christus hebben. En dat blijkt hier weer heel duidelijk. Die strenge prediking, die is juist bedoeld om hen met zichzelf aan een eind te brengen. En om de noodzaak van de komst van de engel des verbonds, namelijk de middelaar, aan te wijzen. Aan de welke gij lust hebt, zie je, het gaat hier om kinderen des Heren. Tegen wie hij straks zal zeggen: u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Kinderen des Heren, ik zeg het u vanavond. Als u ook zulke onbegrepen wegen moet gaan, als het lijkt alsof de Heere de leugenaar steunt, als het lijkt alsof de goddelozen hun gang maar kunnen gaan, ik zeg u, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Malachi heeft het gezegd, hij zal niet achterblijven. De engel des Heren, de engel des verbonds, in de welke gij lust hebt. Nou ja, als hij komt, wie zal de dag van zijn toekomst verdragen, zegt Malachi. Want die komst van Christus naar deze aarde, die zal louterend zijn. Malachi heeft de Heer Jezus niet alleen maar gepreekt als verlosser, maar hij heeft de Heer Jezus ook gepreekt als rechter. Dat lag voor de profeten in het Oude Testament heel dicht bij elkaar. De eerste komst van Christus en de wederkomst van Christus. En hij predikt hier Christus als hij komt. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? We hebben vanmiddag gehoord hoe de zaken liggen. En wie zal voor hem kunnen bestaan, gemeente? Wie van Judea, maar ook wie van onze gemeente? Als de Heere vanavond wederkomt, kunnen wij dan zeggen, die zonde waar het vanmiddag over ging, daar heb ik mij niet schuldig aan gemaakt? Hij zal komen als een dief in de nacht. Wie zal zijn toekomst verdragen? Wie zal bestaan? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van een voller. Zo zal de Heer Jezus komen. Het vuur van een goudsmid. De goudsmid gebruikt vuur om het goud te reinigen, want het vuil moet weg. Het goud moet overblijven. Zo komt Christus. En hij komt als een voller. En wat is een voller, jongens en meisjes? Een voller maakt de wol wit. En doet dat door de wol te bleken. Dan wordt er een soort bleekmiddel over de wol gedaan. En dan wordt dat erin getrapt, als het ware. Dan loopt men over die wol heen. Dat is heel zwaar werk om het met die bleekstof te doordrenken, zodat het zuiver wit wordt. Zo komt de Heer Jezus. Hij komt om te oordelen. Hij komt om het verschil te laten zien tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. We hebben het gehoord, die priesters, wat ze ervan terechtbrachten met hun offers. En van het onderwijs kwam al helemaal niks terecht. En als Christus komt, hij zal die priesters reinigen. Hij zal het kwade van het goede gaan onderscheiden, zoals goud en zoals zilver. En dan zullen ze de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Die offerdienst was helemaal verworden. Maar de Heere Jezus komt naar deze aarde om die offerdienst te herstellen. Zodat het weer wordt zoals de Heere dat bedoeld heeft. Zodat de offers weer aangenaam zullen zijn. Er staat in het vierde vers, dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen. Als in de oude dagen, als in de vorige jaren. Dit spijsoffer, dat was de Heere kwaad. Daar sprak hij de vloek over uit. Maar met de komst van de Heere Jezus, dan zullen de offeranden weer zoet worden. Dan zal het aangenaam zijn in de ogen van de Heere der Heerscharen. Daarom heb ik u ook gezegd, gemeente, wij kunnen zonder Christus geen dankdag houden. Ons dankoffer zal alleen in hem voor de Heere aangenaam en zoet zijn. De Heere heeft alleen maar een behagen in het volmaakte. Mag niets aan mankeren. En het volmaakte, dat is niet van ons. Dat zal van een ander moeten komen. Ons dankoffer, dat zal van een ander moeten komen. En de offers die wij brengen, die zullen gereinigd en geheiligd moeten worden. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen, zegt de Heer. Wee degene die geen deel hebben aan het werk van Christus. Wee degene die steunen op hun eigen beschimmelde brood. En op hun kreupele dieren die zij offeren. Wee degene die denken dat de Heer daarmee tevreden is. Christus zal ten oordeel naderen. En hij zal getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers. En tegen degene die valselijk zweren. En tegen degene die het loon des dagloners met geweld inhouden. Die de weduwe en de wezen en de vreemdeling het recht verkeren. En die mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Daar gaat het om in het boek Maleachi, of je de Heere vreest. En als je de Heere vreest, dan blijkt dat in je offers. Dan blijkt dat in je godsdienst. Dan blijkt dat in je huwelijk. Dan blijkt dat in je onderwijs. Dan blijkt dat overal in. Want de vrezen des Heeren is het beginsel van alle wijsheid. En die de Heeren vrezen, die zullen verblijd zijn met de komst van Christus, want die komst die zal voor hen een verlossing wezen. En die de Heeren niet vrezen, die mogen wel beven voor de komst van Christus, want de komst van Christus zal voor hen ten oordeel zijn. Zo was het bij zijn eerste komst in Bethlehem. En zo zal het ook straks zijn met zijn wederkomst, gemeente, op de wolken des hemels. Maleachi, hij plaatst Judea als het ware voor de komst van Christus. En de uitwerking zal tweeërlei zijn. Zoals de uitwerking van de prediking ook tweeërlei is. Er zullen mensen zijn die in de schuld komen. En die gaan beseffen dat de offeranden die wij brengen ondeugdelijk zijn. En er zijn mensen die zullen zich af blijven vragen, wat doen we dan verkeerd? Wat is er dan aan de hand? Mensen die de Heere niet kennen en die zichzelf niet kennen en die daarom Christus niet nodig krijgen. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe de Heere zijn zegen geeft in de weg van de gehoorzaamheid. Want dan bij het zesde vers, daar begint de vijfde dialoog. Dan begint de profeet een nieuw gesprek. En dan voert hij de Heere sprekende in. En dan zegt de Heere, ik de Heere word er niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. De Heere zegt, ik ben niet veranderd. Ik ben niet veranderd. Ik blijf bij wat ik gezegd heb. Ik doe wat ik gezegd heb. Ik ben niet veranderd. Maar jullie zijn veranderd. Jullie luisteren niet meer naar mijn boodschap. Jullie doen niet wat ik gezegd heb. Dit is een heel aangrijpend woord. De Heere laat hier zien, ik ben de getrouwe. Je kunt mij nooit van ontrouw beschuldigen. Ik ben onveranderlijk. Maar jullie zijn veranderlijk. Van uw vadere dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Daar ligt het probleem. Jullie zoeken de schuld bij mij. Maar de schuld ligt bij jullie. Jullie hebben de inzettingen van je vaderen niet bewaard. En daarom keert weder tot mij, zegt de Heere, en ik zal tot u wederkeren. Betekent eigenlijk heel eenvoudig, bekeert u. Keer weder. U gaat helemaal de verkeerde kant op, de verkeerde richting. Bij mij vandaan, u moet terug. U moet terug naar mijn woord. U moet terug naar mijn inzettingen. Die ik u gegeven heb. En die u van uw vaderen gekregen hebt. Maleachi roept hen op tot bekering. En dan zeggen ze, waarin zullen wij wederkeren? Wat een blindheid. Ze weten niet eens dat ze zich bekeren moeten. Ze denken dat het allemaal goed gaat. Het volk ziet niet wat er verkeerd is. En daarom moest Maleachi dat preken. Waarin zullen wij wederkeren? Straks in het 8e vers vragen ze, waarin beroven wij u? Wat is er dan aan de hand? En in het 13e vers zeggen ze, wat hebben wij tegen u gesproken? Zo blind. En gemeente, dat is een beeld ook van ons allemaal. Er wordt wel eens gedacht dat je een stuk van de ellende niet hoeft te preken. Iemand zei een keer tegen mij, kijk dat we ellendig zijn, dominee, dat weten we al. En toen was mijn antwoord, was het maar waar. Was het maar waar dat we dat al wisten. Maar wij beleven het niet. Het volk van Juda beleeft het niet. Wat doen we dan verkeerd? Wat hebben wij dan gedaan? Waarin zullen wij wederkeren? En dan wordt de profeet heel concreet. Hij gaat heel concreet aanwijzen waar het nou misgaat. Hij noemt twee voorbeelden. Hij zegt de tiende en het hefoffer. En daaraan kun je zien dat jullie de liefde tot de dienst van de Heere niet hebben. Want jullie geven niet de tiende. Je geeft misschien 2% of je geeft 3%, maar je geeft niet wat de Heere heeft voorgeschreven. En als het over het hefoffer gaat, je geeft niet wat je verplicht bent. Het hefoffer, dat was een offer dat voor de Heere opgeheven moest worden. En dan was het voor de priesters bestemd. We hebben vanmiddag gehoord, die mensen hadden geen inkomen, die hadden geen stuk land. En die moesten leven van het hefoffer en van de tienden. En in het geven van de tiende moest het volk van Israël de dienst van de Heere draaiende houden, als ik het zo mag zeggen. Als zij de tiende niet gaven, dan konden de priesters niet leven. We zouden vandaag zeggen, dan kon de kerk niet draaien, dan kon het niet betaald worden, dan kon het geen doorgang vinden. En dat was de verantwoordelijkheid van het volk om dat te doen. We hebben dat ook gehoord van Abraham. Dat hij Melchizedek de tienden gaf. De tiende van al zijn bezittingen. Dat moet een enorme hoeveelheid geweest zijn. En de vraag is, geldt dat dan vandaag nog? Vraagt iemand. Moeten wij ook 10% van ons inkomen aan de kerk geven? Er is een brochure verschenen van Arthur Pink, die dit inderdaad letterlijk neemt. En hij zegt, vrijwel nergens is Gods volk meer de weg kwijt dan op het gebied van de financiële giften. En dan gaat hij uitwerken hoe wij daar vandaan gegroeid zijn, dat we verplicht zijn aan de Heere en aan zijn dienst bij te dragen. Je kunt niet als harde eis stellen dat in het Nieuwe Testament ook nog die tienden gelden, want dat vind je zo niet meer terug. En je kunt het ook niet één op één vergelijken met de tijd waarin wij leven, waarin ook andere dingen afgedragen moeten worden. Maar wat we wel lezen in het Nieuwe Testament, dat is dat ieder iets weg moet leggen naar zijn vermogen voor de dienst des Heren. Wat we wel lezen in het Nieuwe Testament, dat is dat wij voor de armen moeten zorgen. Wat wij wel lezen in het Nieuwe Testament, is dat de Heere de vrijmoedige gever lief heeft. En dat wel degelijk de liefde tot de dienst des Heren blijkt uit onze gaven. Als de collecten het minimale opbrengen, zou dat geen teken zijn van liefde tot de dienst des Heren. Wie liefde heeft en wie het vermogen daartoe heeft, want een ieder moet natuurlijk geven naar zijn vermogen, en ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar die zal niet karig zijn. En dat is nou juist het probleem in de dagen van Maleachi. Die mensen die geven niet wat ze kunnen en wat ze toen moesten geven. Heel concreet, daar zegt de profeet, daar gaat het mis. Jullie geven niet wat de priesters moeten hebben. Die mensen kunnen niet leven. Jullie geven niet wat er voor de dienst des Heren nodig is. Nou, daarin beroof je de Heren. Want dat is voor hem bestemd. Dat is voor zijn dienst bestemd. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft. Zelfs het ganse volk. Dus de Heere zegt, als je die liefdegave onthoudt, dan beroof je mij. Dat is voor mij, dat is voor mijn dienst bestemd. Ik las ergens dat dominee Erbogaard tegen zijn kinderen zei vroeger: wat je aan de Heere geeft, dat ben je niet kwijt. Maar wat je aan de dienst des Heere geeft, dat zet je op de bank van Gods Koninkrijk. En er is geen bank die zo'n goede rente geeft dan de bank van Gods Koninkrijk. Misschien goed om daar toch eens over na te denken in deze tijdgemeente van materialisme. Wat is de dienst des Heren ons nog waard? Het was niet de slechtste tijd, denk ik, in de kerk dat het volk van Israël zich aan de voorschriften van de Heren hield en de tienden gaf. Inderdaad, een aanzienlijk deel van de inzettingen. Natuurlijk niet, kijk, want nu kun je het ook zo uitleggen, als je de tiende geeft, dan ben je vrij. 90% is voor mezelf, 10% voor de Heren. Dat is een makkelijke rekensom. Zou het zo bedoeld zijn? Nee, we hebben vanmorgen gehoord, ons hele leven zou voor de dienst des Heren moeten zijn. Al onze krachten, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Hier zie je hoe teer dat het ligt. Met een vloek zijt gij vervloekt. Brengt al de tiende in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. De Heer zegt, dat heb ik voorgeschreven. Daar moet je aan houden. Dat heb ik u gevraagd. En als je dat niet doet, Juda, dan ontbreekt de liefde. En dan is de Heer zo trouw. Hij heeft net gezegd, ik verander niet. Dat hij als het ware tussen het volk gaat staan. En dan zegt hij, beproef mij nu daarin. Ik zou denk ik gezegd hebben, het is wel een keertje klaar nu. We zijn nu bezig met de vijfde dialoog. Ik ben mijn geduld wel een beetje kwijt nu na al die waarschuwingen. Als je dan nog vraagt, waarin beroven wij de Heren? Maar dan is de Heer zo goedertieren, zo langmoedig, dat hij tussen dat volk in gaat staan en dat hij zegt, beproef mij dan maar. En dan wordt er een woord gebruikt in het oorspronkelijke, het woord bagan, en dat betekent eigenlijk examineren, toetsen, uitproberen, testen. Zo ver gaat de Heere dat hij zegt, test het dan maar uit. Of ik veranderd ben of niet. Probeert het maar uit. Als u de tienden brengt in mijn schathuis, zoals ik het u gevraagd heb, of ik u dan niet open zal doen de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, dat er geen schuren genoeg wezen zullen. Dus de Heere daalt zo laag af dat hij de betrouwbaarheid van zijn belofte in de praktijk wil onderwijzen. Als zij op de Heere vertrouwen, als ze echt op de Heere vertrouwen, dan zal de Heere voor hen zorgen. En zou dat vandaag anders zijn? Wij vertrouwen de Heere niet. Wij hebben de Heere niet lief. Van nature althans. Wij zullen de Heere niet toetsen. We beginnen er al in het geheel niet aan. We willen onze eigen zekerheden veilig stellen. Maar het dankoffer blijkt in gehoorzaamheid en vertrouwen. Beproef mij nu daarin, of ik u dan niet open zal doen, de vensteren des hemels. Blijkbaar zijn de vensters in de hemel, niet echt natuurlijk. En die vensteren die kunnen opengaan. En wat komt er dan uit die vensteren? Nou, uit die vensteren, daar kunnen de oordelen komen. In het Hebreeuws wordt hetzelfde woord gebruikt in Genesis 7 vers 11. Waar staat dat de Heere de sluizen van de hemel opende. En toen kwam het water, toen kwamen de oordelen. En wat een wonder is dat dat dan nog niet gebeurd is, gemeente. De Heer hoeft alleen maar de sluizen open te zetten en we zijn er niet meer. Als zijn oordelen komen. Maar nu zegt de Heer, ik zal de sluizen openzetten, ik zal de vensters openzetten. En weet je wat er dan naar beneden komt? Zegen. Verbondszegeningen. Nou, zegt iemand, dat zal toch wel niet gebeuren. Zult u voorzichtig zijn met zulke uitspraken? Dan moet ik denken aan die hoofdman in Samaria. Er was grote hongersnood in Samaria. Want de stad was omsingeld en bezet door Benadad, de koning van Syrië. En dan zegt Elisa, morgen omtrent deze tijd zal een maatje meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Nou, zegt die hoofdman, dan zal de Heer wel vensters in de hemel moeten maken. Hij geloofde er helemaal niks van. En dat heeft hij geweten. Want toen de vensters in de hemel opengingen, toen werd hij vertrapt in de poort. Hij geloofde het niet en hij heeft er niet in gedeeld. Beproef mij nu daarin, zegt de Heer. En ik zal om uwentwil de opeters schelden. Weet u nog van die sprinkhanen die alles opvraten? De Heer zegt, dat is jullie eigen schuld. Die opeter en die kevers, die kan ik wegnemen. En die zal ik ook wegnemen. Als u mij gehoorzaam bent, dan zal ik de opeters schelden, zodat de vrucht van uw land niet verdorven wordt. En de wijnstok op het veld zal geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En al de heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Wat vraagt de Heere nou, jongens en meisjes? Wat vraagt de Heere nou aan deze mensen? Wat vraagt de Heere nou aan ons? Ik zou het willen samenvatten met 3 dingen. Geloof, hoop en liefde. Dat is wat de Heere vraagt. Dat is de weg waarin hij zijn zegeningen wil geven. Niet in de weg van ongehoorzaamheid. Niet in de weg van eigenwillige godsdienst. En als de liefde ontbreekt, dan is er ook geen geloof. Als er de liefde ontbreekt, dan is er ook geen hoop. Maar als er echt liefde is, echte liefde, dan gaat dat samen met het geloof en de hoop. En zulke mensen die zullen met de Heere echt niet beschaamd uitkomen. De Heere zegt, beproef mij daarin. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. We gaan naar onze 3e gedachte, tot een bewijs van Gods rechtvaardigheid. We zingen eerst Psalm 19 en daarvan het 6e en het 7e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En het 7e, weerhoudt, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, vers 6 en 7.
Thank you.
Onze derde gedachte tot een bewijs van Gods rechtvaardigheid. Bij het 13e vers begint de zesde en laatste dialoog die Maleachi heeft met Judea. Hij zegt: uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere der Heerscharen. Er is nog even iets wat we uit moeten praten. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden. Wat zeggen ze? Wat hebben wij gesproken dan? Ze weten van niks. Nou, dit. Dat u gezegd hebt, het is te vergeefs God te dienen. Wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen? Hebt u toch gezegd? Het helpt allemaal niks. De Heere luistert toch niet. Je kunt net zo goed de Heere niet vrezen, dan gaat het ook voor de wind. Het is allemaal te vergeefs om God te dienen. En zijn wacht waarnemen, het levert allemaal niks op. En je kunt in het zwart gaan, maar wat helpt het allemaal? Het is allemaal nutteloos, alsof de Heere onrechtvaardig is. Alsof de Heere geen waarmaker is van zijn belofte. Die toch zegt in zijn woord dat de vreze des Heeren tot nuttigheid is. Psalm 19, we hadden al die versen wel kunnen laten zingen, maar de tijd zou ontbreken. Waarin de Heere heel duidelijk zegt dat in het onderhouden van zijn geboden grote loon is. Genadeloon. Natuurlijk geen loon naar verdiensten. En als de Heere dat belooft, dan doet u dat ook. Maar wat deden die mensen in de dagen van Maleachi? Ze achten de hoogmoedige gelukzalig. En ze zeiden, die goddeloosheid doen, die worden gebouwd. Het is niet waar, we hebben het vanmorgen gehoord. Edom werd niet gebouwd. En de goddelozen worden niet gebouwd. Ook verzoeken zij de Heere en ze ontkomen. Dus met andere woorden, hen treft geen kwaad. Dat hebben jullie gezegd. Maar ik zal laten zien, zegt de Heere, dat ik rechtvaardig ben. Als dan, wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn als de Heer het op zal nemen voor zijn kinderen. Dat zal zijn met de komst van Christus. En dat was in de volheid des tijds zo. Dat is als Christus in je hart komt zo. En dat is straks bij de wederkomst zo. Want Christus is de verlosser, maar ook de oordeler. Als hij komt, heeft het altijd twee kanten. Voor de een is het een verlossing en voor de ander is het juist zijn ondergang. Want als dan spreken degenen die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Degenen die de Heere vrezen, die zullen erachter komen dat de Heere hen niet in de steek laat. De Heere let er toch op. Net hadden ze gezegd, de Heere ziet het niet. De Heere hoort het niet. De Heere grijpt niet in. Maar er komt een moment dat degenen die de Heere vrezen zullen mogen zeggen, de Heere let er toch op. De Heere ziet het. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. En dat woordje gedenkboek, dat kan heel waarschuwend klinken. Het is een gedenkboek, de Heere houdt bij wijze van spreken, al onze zonden. Straks worden de boeken geopend. Alles staat erin wat wij gedaan hebben. Dat is een verschrikkelijke waarheid voor degene die de Heere niet vrezen. De Heere vergeet niks. Ieder ijdel woord, daar zullen wij rekenschap voor af moeten leggen. De alwetendheid van de Heere, dat moet voor u toch wel verschrikkelijk wezen. Maar voor degene die de Heere vrezen, is dat een troost. Is een gedenkboek. Psalm 139 hebben we laten zingen. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Dan zullen degene die de Heere vrezen, die zullen dat tegen elkaar zeggen. De Heere heeft er toch aan gedacht. De Heere heeft het toch opgelost. De Heere heeft het toch voor mij opgenomen. Maar hij doet het op zijn tijd. Hij doet het op zijn wijze. En dan is vers 17 zo rijk. Want dan staat er, en ze zullen, zegt de Heere der Heer, schade te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Kijk, het gaat over het verbond. Maar je hebt de uitwendige bediening van het genadeverbond, waarin de Heere zorgt als een vader, maar waarin wij geen kinderen zijn. En je hebt de inwendige bediening van het verbond, of het wezen van het verbond, hoe dat je het ook noemen wilt. En hier gaat het over het wezen van het verbond, hier gaat het over een vader en zijn kinderen. Zoals het in de catechisme staat, dat God onze Vader in Christus geworden is. En dan staat er, hij zal mij een eigendom zijn. En dat is het genadeverbond. Wat is het genadeverbond, catechisanten? Dominee Hellebroek zegt, het genadeverbond, dat is de weg waarin God het eigendom wordt van de zondaar en de zondaar het eigendom wordt van God. Nou, dat staat hier. Dat is nou het genadeverbond. In Christus zal dat genadeverbond functioneren. In Christus zullen die twee ongelijke partijen bij elkaar komen. In Christus zal die zondaar merken dat God het voor hem opneemt. En dat hij het voor zijn zoon opneemt en hem verschoont, degene die hem dient. Waarom? Omdat dat vast ligt in het verbond. Omdat Christus dat voor zijn kinderen verdiend heeft. Omdat hij hun zonde verzoent. En daarom is dat verbond, dat is zo troostvol. Daarom zijn de sacramenten zo van belang. Opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit verbond horen. Dat ik mag weten dat ik zijn eigendom ben. En dat hij voor mij zorgt als mijn vader. En dat ik zijn erfgenaam ben. Dat wil de Heere zijn kinderen in het verbond leren. Dat is de troost. Maar hoe wordt dat nou verkregen? Je moet dit natuurlijk niet losmaken van het voorgaande. Hoe wordt dat nou verkregen in de weg van bekering? Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere. En dan zal de Heere laten zien dat hij rechtvaardig is. En dat hij rechtvaardig is, dat bewijst hij in het straffen van de goddelozen. Maar dat bewijst hij ook in de redding van zijn kinderen. De Heere kan het niet voor u opnemen, volk des Heeren. Kan helemaal niet. Want dat is hij verplicht te doen. Dat is niet aan u verplicht. Maar dat is hij aan Christus verplicht, van wie hij de verdiensten heeft aanvaard. En dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen degene die God dient en die hem niet dient. Zul je nooit zeggen dat het niet uitmaakt of je de Heere dient, ja of nee? Jongens en meisjes, dat wil de duivel je laten geloven. De duivel zegt het helpt toch niks of je de Heere dient. Je zult het zien. Mussolini heeft het gezien. En zal het straks zien op die grote dag der dagen. Het onderscheid tussen degene die God dient en die hem niet dient. Het is niet nutteloos om de Heere te dienen. De Heere zegent zijn kinderen. De Heere neemt het op voor zijn kinderen. Niet omdat zij het waard zijn, maar vanwege het verbond. Het genadeverbond waar ze in begrepen zijn. En wat krijgt dan die vaderlijke zorg, kinderen des Heeren, wat krijgt er dan een diepte? Dat hij al het kwade van ons weren wil of ten onze beste keren wil. En dat hij ons naar lichaam en ziel wil onderhouden. Als, hoe staat het er ook alweer, zijn lieve kinderen en erfgenamen. En dan denk ik dat Gods kinderen vandaag het meeste schuld hebben. Want als de erven van het genadeverbond de zonde al zo bitter maakt, hoeveel te meer dan als die verbondsgod onze God geworden is en we dan hem niet geloven en we dan hard van hem spreken en we dan denken dat hij niet van ons afwijkt. Zouden we dat niet terug moeten nemen? De Heere zal het laten zien. Op zijn tijd. Wij kunnen hem niks voorschrijven, maar op zijn tijd en op zijn wijze. Kom, vreest u de Heere. Wat is dat, jongens en meisjes, de Heere vrezen? Bang zijn voor de Heere? Nee. Dat helpt je niet. Dat heb ik wel eens verteld, dat ben ik zelf vroeger heel erg geweest. Dat heeft me niet geholpen. Maar de vrezen des Heeren, dat is de kinderlijke vrezen. Dat is de Heere liefhebben. Zoals een kind zijn vader liefheeft. Als je zo de Heere liefhebt, ach, dan rommel je niet zomaar een beetje aan zoals die Levitische priester. Dat durf je dan niet, dat kan je dan niet. Als je de Heere liefhebt, dan staat de Heere zo hoog aangeschreven. Dan heb je alles voor hem over. Alleen dan zul je het moeten leren dat buiten Christus kun je niks voor de Heere doen. Buiten Christus is alles tekort. Buiten Christus alles onvolmaakt. Dan kun je nooit meer echt gelukkig zijn. Tot hij in je hart komt. En snellijk zal tot zijn tempel komen. Dien Heere die gij zoekt. Amen.